Geliefde gemeente, wij vervolgen nog eens waar wij verleden week mee begonnen waren, uit het evangelie naar Johannes' beschrijving hoofdstuk 3. Ik lees u daaruit voor het vijfde vers, Johannes 3 vers 5, daar spreekt het woord van de Heere al dus. Jezus antwoordde, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk van God niet ingaan. Tot zover. Wij hadden hierboven geschreven, want al zo lief heeft God de wereld gehad. En letten op avond voor de nacht. We zijn gekomen zo ongeveer tot en met vers, of ongeveer tot vers 3. Kort samenvattend, er was een mens en niets meer, maar ook niets minder dan een mens. Een mens door God gemaakt, geschapen voor eeuwig. En die mens had een hoge positie, een overste van de Joden, een rabbi, een leraar in Israël. Deze mens was op leeftijd, gezien zijn woorden, zal iemand andermaal in zijn moeders buik uitgaan als die oud geworden is. Deze mens verkeert dus in de avond van zijn leven. En dan komt de nacht waarin niemand werken kan. Het is Johannes bijzonder bijgebleven dat deze man in de nacht kwam. Tot driemaal toe wordt het ons in het evangelie gemeld. Hij kwam in de nacht, mogen wij aannemen, zoals anderen ook van de leiders van het volk, die hoewel niet 's nachts kwamen, maar die allemaal met een vrees bezet waren voor elkaar en voor de elite van Jeruzalem, de Hoge Raad, omdat ze zich schaamden om naar Jezus te luisteren. Zij hadden de eer van de mensen liever dan de eer van God. Daarom lezen zij, hoewel sommigen in hem geloofden, beleefden zij hem niet. Want ze waren bang dat ze uit de synagoge geworpen zouden worden. Nou, dat zit er ook bij deze man in. Hij is een bedaagd man. Hij is in eigen waarneming zeker een godvrezend man. Hij kleedt het handig in die nacht en zegt, wij weten. Hij spreekt niet van innerlijke twijfel of een indruk. Hij stelt zich op als ons kent ons. U bent nog wel een jonge man, Rabbi van Nazareth, maar ik weet van de hoed en de rand. Wij weten dat u of ongetwijfeld een leraar van God gezonden bent, want u doet tekenen die niemand anders kan doen. Het klinkt allemaal heel aardig, maar toch de achtergrond daarvan is een zekere overwaardering van zichzelf. Dat kun je goed merken. Wij weten. En wat weten wij eigenlijk buiten de Heere Jezus Christus? Wij zijn van gisteren voorbij gegaan en wij weten niet. Maar dat is nog nooit in zijn hart doorgedrongen. Dat hij het niet weet. En dat er geen gelijkheid is zoals hij als een soort grotesk gebaar zegt tegen Jezus, wij weten. Ik herken u wel dat u een leraar bent van God gezonden. Anders dan zou u al die dingen niet kunnen doen die u gedaan hebt. En dan zou Jezus, die zou daar blij mee moeten zijn. Die zou blij moeten zijn in zijn hart dat er toch wel, al zijn het er niet zoveel, mensen zijn. En ook van de theologen van die dagen, van de predikanten, die als het ware hem erkennen. Al doen ze het dan stilletjes om de vrezen der Joden, maar toch hem een blijk van hun waardering geven. Hem erbij betrekken als een collega. Een collega. En toch is het avond. Want ja, al ben je dan oud, en al heb je dan gepreekt, en al heb je anderen onderwezen, daarom is het nog niet goed. Daarom, omdat wij leraar zijn, of rabbi in die dagen, of Abraham zaad en naar de beloften is erfgenamen, en wat we onszelf ook al voorhouden, daarmee is het nog niet goed. Wij mensen, die zijn alle aan elkaar verwant door geboorte. Wij zijn allemaal geboren. En in dat licht gezien is er een grote eenheid. En alle mensen in de kerk hebben dat ook met elkaar gemeen, dat ze geboren zijn. Maar het koninkrijk van God wordt niet gevormd door onze geboorte, maar door wedergeboorte. En nu is deze mens, die ik vorige week getracht heb enigszins te tekenen, die is nu aan de avond van zijn leven in de nacht bij de Heer Jezus. Ik heb al gezegd wat de nacht zo allemaal kan betekenen en welke gedachten het allemaal oproept. De nacht waarin niemand werkt, maar die komt voor hem ook. De nacht waarin niemand werken kan. En die komt voor mij ook. En voor u ook. En ik weet zeker dat er niets van ons overblijft. Dat wij geen geweer in de strijd hebben als de dood door het venster komt. En dat er van al onze sterkte en onze wijsheid en van al onze invloed ten eenenmale niets overschiet. Dan komt de nacht en dan. Is het dan zo met mij, met u, dat wij mogen zeggen, ik weet aan wie ik mij vertrouw. Ik weet mijn verlosser leeft, en hij zal als de laatste over het stof opstaan. Kennen wij dan de Heer Jezus Christus als onze Heere en zaligmaker? Daar komen wij nu nooit door onze geboorte. Daar komen wij ook in principe niet door onze kerkgang. Daar komen wij door niet anders dan door God zelf. Dat moeten wij altijd bedenken. Dat is tegelijk juist de grote genade. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Hier merk je zo dat Jezus Christus niet in het verlengde ligt van het kerkelijk denken, van het theologisch denken. Mensen kunnen zich in hun vakgebied storten. Mensen kunnen over allerlei kwesties op een zeer deskundige wijze iets zeggen en hun licht laten schijnen. Maar dat is ook nog geen garantie dat wij in het koninkrijk van God zullen ingaan. Hoe menig geleerde, hoe menig professor, hoe menig prediker zal dat hebben ontdekt. Comrie wist het van een van zijn leermeesters, die zo uitnemend over de genade had kunnen spreken in zijn leven. En die vond kruipend over de grond, omdat hij er buiten stond. Ja, hij is er niet buiten gebleven, daar gaat het niet om. Maar hoe ver kan het gaan? Wij weten. Dat kunnen wij allemaal weten. En dat het toch net is alsof die Jezus Christus en dat koninkrijk, dat kan ik nooit genoeg beklemtonen, ook in deze tijd waarin wij leven, min of meer in het verlengde licht van het menselijke denken. Dat we die Christus zo projecteren, dat hij aan het einde van mijn gedachtencyclus, daar komt hij tevoorschijn. In een noodlijdende wereld, in mijn arme naaste, allemaal dingen waar best wat in kan zitten, maar wat nog niet zegt of wij hem kennen, van hem gekend zijn. Het evangelie, de Heer Jezus Christus komt zo van een heel andere kant. Het staat zo haaks op alles wat mensen denken en waar ze met hun weten kunnen komen. Dat moet in de kerk ook altijd weer verkondigd worden, waar het God behaagt, opdat de kerk niet in die zin verburgerlijkt, dat het vanzelfsprekend allemaal goed gelovige mensen zijn. Mensen die hun wegje wandelen en daar hoort natuurlijk ook de kerk bij. En die toch geen kennis hebben van het wonder. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Die nooit voor het aangezicht van God gezonken zijn. Om nou te zijn wie ze zijn. Wereld. Daar is een hele ommekeer, iets anders voor nodig. Anders speelt al ons spreken zich af op het vlak van, ja, wij weten. En ik weet wel, er is een weten des geloofs ook. Ik weet mijn verlosser leeft, maar dat is nog wat anders. Dit weten is een weten wat helemaal bepaald wordt door mijzelf, door mijn denken, door mijn verstand, groot of klein, door mijn beslissingen die ik neem, door de keuzes die ik maak, voor de weg die ik kies. Het is nog niet dat anderen weten. Hoe zal een mens daar nou komen? Nou, daar zijn we nou aan bezig. Het is ergens een verbijsterende waarheid. Maar het is de waarheid. Laten we de draad eens opnemen bij vers 3. Jezus zegt tegen Nicodemus, als hij zijn compliment heeft gemaakt, vanuit zijn hoge situatie als leraar in Israël. Jezus laat hem geen eens uitpraten. Niet uit onbeleefdheid. Maar het stuit de Heer Jezus tegen wat Nicodemus zegt. Het gaat er niet bij hem in. Nicodemus moet niet denken dat Jezus een of ander jong collegaatje is uit Nazareth. Die hij nog wel niet in het openbaar hulde brengt, maar waarvan hij toch een gedachte heeft. Ja, maar het is een leraar. Niemand kan doen wat hij doet, dat heeft hij nog nooit in zijn leven meegemaakt. Jezus accepteert dat niet. Hij kan dat niet accepteren. Waarom niet? Omdat het de waarheid niet is. Jezus is door de Vader gezonden tot een verzoening in deze wereld. Maar niet om een schouderklopje te krijgen van een of andere theoloog die zegt, zit met jou wel goed. Daar heeft de Heer geen behoefte aan. Hij heeft niet nodig dat mensen van hem getuigen zouden. Zijn getuigenis is waarachtig en niemand wil het aannemen. En daarom breekt Jezus als het ware dat gesprek min of meer af. Jezus steekt opeens een spaak in het wiel van dat genoegelijk voortrollende leven van Nicodemus. Van dat vroom voortrollende leven van Nicodemus. Dat naar het einde gaat. Want het wordt nacht. En dan is alles voorbij. Dan is er niets meer te doen. En Jezus heeft er een oog voor die liefde van de Vader, dat de Vader hem gezond deed. Maar dan zal hij ook zijn werk doen. Dan zal hij niet de zaak blauw-blauw laten en zeggen, nou ja, die man die weet niet beter, laat hem maar. Dan zal hij hem niet een compliment maken en zeggen, ik ben blij dat er nog één is die aan mij denkt. Nee. Juist daarom, omdat hij de herder is. En omdat Nicodemus een schaap is. Van de Vader bemind. Daarom treedt hij hem tegemoet op zijn dwaalweg. Daarom laat hij hem niet ongewaarschuwd, ongetroost of hoe je het noemen wil, gaan. Ongemoeid. Hij laat hem niet ongemoeid gaan. Daarom zegt hij, Jezus antwoordde, het lijkt helemaal niet op een antwoord. Het is zo plechtig gezegd, zoals zo vaak in de Bijbel. Jezus antwoordde en zeide, maar je moet het niet te gauw schrappen, want het is zo mooi. Je moet niet zeggen van zo gauw van, ah, dat is een dubbelzinnigheid, Jezus antwoordde. En waarom staat er nou niet? Hij zei, alle zeggen is nog geen antwoord geven. En wat worden er nietszeggende woorden geantwoord op veel vragen? Nee, dat is nou juist het indrukwekkende. Jezus antwoordt, al heb je je vraag nog geen eens uitgesproken. Hij antwoordt. Al is het antwoord soms scherp, maar het is het goede antwoord. Wij kunnen een hoop zeggen en nog geen antwoord gegeven hebben. Hij antwoordt. En of we er nou om verlegen zitten of niet, hij komt telkens in die confrontatie met mensen met een antwoord. Wij doen wel net alsof de Heere God geen antwoord geeft. En het is tegenwoordig ook mode om zo over God te praten. Ze noemen dat in de theologie dat wij leven in de tijd van de godsverduistering. Niemand weet het. Overal staat een vraagteken achter. Maar ergens is het niet waar. Gij antwoordt wel. Er is maar één godsverduistering geweest zonder antwoord op Golgotha. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? In deze tijd, mag ik zeggen dat na dat je van een en ander ook kennis neemt in de moderne theologie en het denken van de mens van tegenwoordig, ook in de kerk, dan zeg je wat een list van de vorst der duisternis waar iedereen aan meedoet. God doet niks. God zegt niks. Is er wel een God? We hebben het zeker altijd verkeerd bekeken. We moeten het meer zus, meer zo. Hij antwoordt wel. Maar we vergeten dat wij niet om een antwoord verlegen zitten. Niet, in ieder geval niet om zijn antwoord. Wij zitten meer om vragen verlegen en met vragen verlegen. Dat willen we wel doen. Maar om het antwoord van de Heere op je eigen leven te horen, terwijl je nog niet eens uitgepraat bent, terwijl je nog niet eens iets gezegd hebt over je innerlijk leven, over je godsdienstig leven, over je perspectieven die je hebt of niet hebt, of over je onrust, of dat je nog niet helemaal je eigen safe voelt, en of dat het allemaal wel goed met je af zal lopen, hij laat je geen eens uitpraten. Voel je hoe dat evangelie in principe stuit op die wetende mens, die zo niet behandeld wil worden, die mee wil denken en mee wil beslissen en mee wil kiezen. En toch mogen we zo blij zijn, en ik hoop dat het allemaal worden, dat hij daar niet op inspeelt in die zin, dat hij ons geen gelijk geeft. Dat het net is alsof hij zegt, nou stop nou maar, ik heb het al begrepen. Ik heb maar één antwoord. Eén antwoord. Oorwaar, een eedsmering. Je zou kunnen zeggen, dat horen wij elke keer, amen, ja amen. Het is vast en zeker. Er is niet aan te tornen. Eerder zal hemel en aarde voorbij gaan, als dat een van zijn woorden op de aarde valt. Voorwaar, zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien, laat staan, binnengaan. Slaat dat nou op. Wel, het is avond in het leven van Nicodemus. Hij denkt er, nou ja, niet dat de man nou op stel en sprong overlijden zal. Zo is het nog niet, hij heeft nog wel een poosje geleefd. We komen hem nog twee keer tegen in het evangelie. Ook bij de begrafenis van de Heer Jezus. Maar het neemt niet weg. Hij is een man op leeftijd. En hij denkt er wel eens aan. Hij heeft vast al bij de schrijver geweest, of de notaris, om de zaken te laten regelen. Misschien heeft hij zoals sommige mensen al enkele lijnen op papier staan hoe hij zijn begrafenis heeft gedacht. En wie er spreken en wie er bericht moeten krijgen en noem maar op. Daarom, dit monumentale, vaste woord, voorwaar, zeg ik jou. U. Wat heel persoonlijk. Jezus neemt die vlucht niet in. Jezus neemt die vlucht niet over in dat woordje. Wij weten dat gij zijt een leraar in Israël. Dat is zijn mentaliteit niet. Voorwaar, zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom, opnieuw, geboren, verwekt wordt. Dat iemand opnieuw het levenslicht aanschouwt op een andere wijze. Hij kan het koninkrijk van God niet zien. Niet op aarde en niet in de hemel. Het koninkrijk van God, hier aanduiding van alle heil, gerechtigheid, vrede, blijdschap. Hier in beginsel, straks eeuwig, om in dat koninkrijk van Jezus Christus, maar ook het koninkrijk van de Vader en de Geest te mogen ingaan. Jezus zegt, als je niet opnieuw geboren wordt, dan kun je het zelfs niet zien. Je ziet er niets van. Je bent helemaal blind. Blind voor de werkelijkheid van dat koninkrijk. Let eens op, ik zei, wat een verbijsterende waarheid. Daar staat een man op leeftijd. Daar staat een bidder, een lezer, een uitlegger. Daar staat een man die hoog geacht is onder de broeders. En opeens dit woord. Wat een treft. Een pijl die op hem wordt afgevoerd. Niets. Ja, jong, maar ik zou mezelf nog eens goed onderzoeken. Want ja, het is geen kleinigheid. De eeuwigheid en het koninkrijk. Nee. Ook dat niet. Dat zou een zekere collegialiteit scheppen misschien. Zeggen, ja, die man is ook vaak bezorgd. Dat voel ik. Hij wenst me toe dat ik tot nauwkeurig zelfonderzoek kom. Om het nog eens na te kijken. Het is eigenlijk veel scherper. Het sluit iets toe. Zelfs het gezicht op iets wordt afgesloten. Als je niet wederom geboren wordt, dan zul je het koninkrijk van God zelfs niet zien. Geen glimp ervan. Jezus drukt het scherp uit. De Hebreeënbrief staat ook wel van mensen die krachten van het koninkrijk hebben gevoeld. En die verlicht zijn geweest. En die afvallig worden. En die niet meer vernieuwd kunnen worden. Maar het is hier even niet aan de orde. Hier gaat het over het koninkrijk zien en ingaan of niet. Of buiten zijn. Eén van twee. Denk je nou eens even in. Daar staat voor Nicodemus in zijn waarneming een jonge rabbi. Waar een grote roep vanuit gaat, die heel wat gedaan heeft al. Water in wijn veranderd en nog veel meer dingen. Hij is daar een bedaagd man. Een wetend man. Niet direct een verzekerd man, maar wel een wetend man. Hij staat daar. Een beetje in elkaar. De last van het leven heeft hem wat gebogen. Daar staat die jonge man. En die kijkt hem aan. Die kijkt hem dwars door hem heen. Niet boos. Niet in woede. Niet in verachting. Maar eerlijk. Oprecht. En tegelijkertijd streng. Geen compromis. En die zegt tegen die man die met één been in het graf staat. Over koninkrijk praten. Je wou, ik heb je wel door. Je wil over de eeuwige dag praten. Waar jij je ogen in op wilt slaan. Och man. Als je niet opnieuw geboren wordt. Dan kun je het geen eens zien. Kun je dat koninkrijk niet zien. Het is helemaal verborgen. Het hoort er helemaal niet bij bij je leven. Al lees je drie keer in de Bijbel. Al bestudeer je de boeken van Mozes. Van A tot Z. Al geef je les. Aan de mensen. En aan de kinderen. Je hebt het nog nooit gezien.
Oh, dat is wat.
Kijk, als mensen dat op een schimpende manier zeggen, dan roept dat misschien als reactie boosheid. Wat verbeeld je je wel? Maar hier staat de leraar der gerechtigheid. Er gaat wat van hem uit. Hij spreekt niet zoals de fariseeën en de schriftgeleerden. Hij spreekt als machthebbende. Ten slotte is hij ook de koning van dat rijk. De vorst die rijdt op het woord der waarheid. De man is helemaal beduust. Nicodemus, het heeft hij nog nooit gehoord. Voor hem is het kind van God zijn gewoon opgroeien, je eigen bewust worden dat je een kind van Abraham bent en dat je uitverkoren bent en dat je in de kerk Goden zij dank hoort, dat je ver verheven bent boven de wereld en uit de wereld en boven de honden die buiten zullen zijn. Dat is zijn denkwereld, een soort bewustwording van wat je eigenlijk bent. Daar ging men prat op. Dat scherpte die de mens in. Vergeet dat nooit. Je bent Abraham's zaad. Er kunnen wel eens klappen vallen. Het kan wel eens raar. Je bent toch Abraham's zaad. Dat is een voornaam hoofdstuk uit de theologie van die dagen. Het geloof in de uitverkiezing. Dat je uitverkoren bent. En nou komt iemand en die zegt. Ja, je kan praten. Je kan denken. Je kan zeggen. Maar ik zeg je. Als je niet opnieuw geboren wordt, dan kun je het koninkrijk God zelfs niet zien. Waar heb je het dan heel je leven over gehad? Waar ben je dan mee bezig? Ik zeg niet dat die man altijd leugens heeft staan te vertellen, dat zou ik niet graag zeggen. Maar hij is aan zijn pensioen toe. Hij is op leeftijd. Voor hem wordt het nacht. Moet je die man met een kluitje in het riet sturen? Kunnen wij misschien nog wel eens doen. Maar dat doet de Heer niet. Daarom. Wedergeboren. Opnieuw. Geboren worden. Is nodig. Nicodemus zegt tegen hem. Hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan die opnieuw in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Wat denkt die man nou? Waarom zegt hij dat? Zou hij dat zeggen omdat hij er totaal niets van begrijpt? Zou kunnen. Dat spraakgebruik hem gewoon onbekend voorkomt. Dat opnieuw geboren worden. Hij weet daar wel van te praten, maar voor hem is opnieuw geboren worden, dat is meer dat je bekeerd bent. Dat je het goede nastreeft. En dat je je leven probeert te verbeteren. En zo goed mogelijk te doen. En dat je niet bij de pakken neer blijft zitten, maar dat je weer verder gaat de volgende keer beter. Dat is voor hem. Het wedergeboren zijn. Het bekeerd zijn. Je moet altijd aan jezelf werken. En je moet altijd aan elkaar werken. Logisch, we zijn zondaren. En zou het daarom komen dat hij er eigenlijk niets van begrijpt? En dat hij een beetje zegt, ja, maar dat kan toch niet? Dat kan toch niet opnieuw, als je groot bent, in je moeders buik ingaan? Toen was je zo'n klein kind. Toen ging dat wel. Toen zou het nog denkbaar zijn. Maar nu, als je oud bent, hoe kan je dan geboren worden? Het zou kunnen. Maar toch, ik heb er nog eens over gedacht. Zou die dat nou echt gemeend hebben, Nicodemus? Zou die nou echt denken dat Jezus dat bedoelt? Of Zo is het immers zo vaak met ons ook. Daar komt de waarheid. Daar komt de waarheid. Dat wij wederom geboren moeten worden. Dat wij zonder hem niets kunnen doen. En tegelijkertijd, met dat die waarheid op ons afkomt, zoeken we een soort uitvlucht. Dan zeggen we, nou ja, dat betekent niet dat je met een boekje in een hoekje moet gaan zitten natuurlijk. Het wordt je niet met de post thuis bezorgd hoor. Je moet wel naar de kerk gaan. Je hebt gelijk ergens. Natuurlijk heb je gelijk. Je hoort de weg van de middelen te bewandelen. Die heeft God gegeven. Maar waarom zeg je het zo? Waarom maak je als het ware een stevige opmerking in de richting van, nou ja, daar ben je wel mee eens, maar dan moet je nou moet niet te diep op ingaan, hè? Het kon wel eens wezen dat ik dan zulke uitdrukkingen, zulke antwoorden ga geven, omdat ik voel iets aankomen. Ik voel iets op me afkomen. En ik wil er niet aan. Ik wil er niet aan. Ik wil mij niet restloos zomaar uitleveren. Ik wil niet zeggen van, nou ja, is het dan zo verloren met me? Is er dan zo niks van God bij? En de Heere die heeft toch dit, de Heere, dat wil ik niet. Ik wil nu, ik heb misschien wel eens iets anders uitgelegd, ik wil nu het zo uitleggen. Natuurlijk, als je blind bent, dan weet je niks. Dan weet je ook niet in die zin wat wedergeboorte nou eigenlijk in principe inhoudt. Stem ik toe. Maar, het is een groot voorrecht dat we niet in een krankzinnig gesticht zitten in die zin waar mensen geen gedachten meer hebben. Ik maak me sterk dat deze man iets voelt. Dat hij denkt, ja, maar als hij nou zo gaat beginnen, als hij nou zo eraan gaat staan, ja, kijk eens, een mens die kan heel wat doen en de mens kan heel wat laten en de mens kan heel wat leren in zijn leven. Dat is waar. Maar om nou van hem te zeggen dat hij wederom geboren moet worden. Want zo staat er eigenlijk, en dan staat er niet wederom geboren moet worden in de zin van ik eis van je dat je opnieuw geboren moet worden, dat je dat moet doen, maar het staat gewoon als een waarheid. Hier staat de man. Die denkt dat hij een heel stuk is. Hier staat Jezus en die zegt op die manier, kijk jongen, ik zeg niet, hij moet jij gewederbaren. Nee, maar hij zegt gewoon, als iemand niet wederom geboren is, dat moet hij zijn. Wederom, anders kan die koninkrijk God niet ingaan. Je hebt mensen die weten zo'n woord nog zo te draaien, maar er is absoluut geen grond voor. Zeg, zie je wel, we moeten dit, we moeten dat. Maar dan haal je het spits van het zwaard, haal je om. Want dat is nou juist wat tegen al onze bevattingen instrijdt. Dat Jezus zegt, hier staat de waarheid en die is onbereikbaar voor jou. Daar kun je niet komen. Je kunt je in 1000 bochten wringen, je kunt je gebeden nog eens zo lang uitstrekken, je kunt nog veel meer gaan studeren in de Bijbel en allerlei weten aan verwante wetenschappen, maar het koninkrijk zult je niet zien. Op die manier. Dat is juist het scherpe. Als Jezus dan later nog een kindje in het midden stelt en zegt, zulk is het koninkrijk. Je zei toch helemaal je verstand verliezen. Wij vinden dat mooi, met dopen. Maar het dringt amper tot ons door, wat de Heer Jezus bedoelt. Als we een beetje een kinderachtige aard hebben, weet je wel, of we zijn een beetje dom, dan passen we dat stiekem al op ons eigen toe. Dan zeggen we, ja, kinderen, hier is het koninkrijk Gods, al die wijze mensen, al dit en dat. We hebben het niet in de gaten dat we stront eigenwijs zijn. Zelf, om dat zo te zeggen. Nee, de Heere, die sluit me eerlijk gesproken alle wegen af. Wat betekent dat? Het is een verloren zaak. Het is een verloren zaak, zonder meer. Maar het is toch geen verloren zaak? Ja, maar dat het geen verloren zaak is, dat komt niet van die lieve mensen en van die geleerde lieve Nicodemus en broeder die en broeder die. Dat komt alleen al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn lieve zoon gegeven heeft. Daar ligt het wonder, het onuitsprekelijke wonder. Daar is nou een nieuwe geboorte voor nodig, om daar nou werkelijk bij te blijven en in te geloven. En om dat nou als die enige grond der zaligheid te mogen kennen. De Heer Jezus Christus, hij leeft. En daarom, ik denk dat het niet zomaar een simpele domheid is. Van, ik oud ben, stel je voor in mijn moeders buik. Nee, nou willen we de ernst ontgaan. Nou willen we de dans ontspringen. Jij weet drommels goed, Nicodemus, dat wat Jezus zegt is wel boven de natuur, maar het is niet tegen natuurlijk. Christelijk geloof houdt niet in dat we als volwassen mensen nog een poosje in moeders buik verkeren. Dat snap je wel. Je wil het gesprek nou op een niveau brengen? Nee. Daarom gaat Jezus nog een stap verder. Jezus antwoordde: voorwaar, voorwaar, ik zweer u, zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk God niet ingaan. Niet zien en niet ingaan. Wat is dat? Water. Nou, dat sprak wel boekdelen in die tijd. Want Nicodemus ook wel eens wezen kijken hoe het daar bij de Jordaan ging. Dat daar mensen gedoopt werden. Misschien heeft hij wel heel beduust vernomen dat Jezus ook gedoopt is. Zou hij niet zo gauw doen. Want ze doopten al lang hoor. Mensen, heidenen die tot het Joodse geloof wilden overkomen, die werden ook gedoopt. Een reinigingsbad. In de Jordaan. Of waar dan ook. In de Jordaan was gebruikelijk. Hij wist van al die tollenaars en die zondaars die daar stonden te jammeren. O, mijn zonde. En ze hoorden, hij hoort nog die donderende woorden van Johannes de Doper. Toen de enige van de fariseeën aankwamen om ook een graantje mee te pikken tot verhoging van hun roem. Toen die riep, gij adderige broedsels, wie heeft u geboden te ontvlieden de toekomende toren? Meen niet bij uzelf te zeggen, wij zijn Abraham's zaad. Want God kan wel uit stenen Abraham kinderen voortbrengen. Breng dan vruchten voort. Van geloof en bekering waardig. Hij hoort het nog in gedachten. Dat is hem niet onbekend hoor, dat water. En de symboliek van het water. Van oude tijden af, van een aarde die zich bevond in het water aan de beginnen. En van een aarde die bedekt werd met het water in de tijd van Noach. En van het water waar de Heere een pad doorheen kliefde. Wat was u, gij zee en gij Jordaan, dat gij vloot voor het aangezicht van de Heere. Was hem niet onbekend in de tempel dat grote vat met water, dat koperen wasvat, waar je kon wassen, de priester. Zo iemand niet geboren wordt uit water. Maar je wordt toch niet uit water geboren? Ja, maar weet je wat het hier betekent? En dat is voor Nicodemus geen onbekende praat, geen taal, geen onbekende taal. Water, reiniging, vergeving, afwassing. Welzalig die gij hebt verkoren, die gaat al in aards verdruis doet naderen en uw heilstem hoort. Stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuiverd gij. Leven, nieuw leven, maar dan niet opgebouwd door Nicodemus, maar leven dat vloeit uit de vergevende liefde Gods in Christus, gratis. Zondaar. Ja, ben je nou een zondaar? Het is makkelijk gezegd. Maar reken er eens op. Hier staat een mens met een leven achter hem. Aan de avond van zijn leven. Hier staat een mens die ook zijn geschiedenis heeft. Die van alles heeft meegemaakt. Hoogtepunten, dieptepunten. Een man die anderen heeft geholpen, getroost, aangemoedigd. En nou zegt Rabbi van Nazareth, u, jij, water, je kan alleen maar leven uit dat leven, je kan alleen maar opnieuw geboren worden, als God zegt, je bent volmaakt in mijn lieve zoon, hij heeft jouw schuld gedragen. Hij heeft jouw straf op zich genomen. Hij is voor jou in de hel gegaan. Later. En ik wil je alles vergeven. Hoe lang, hoe zwaar je ook mijn wetten schoot. Alles. Van begin tot het einde. Je vrome zonde en je wereldse zonde. Je eigen gerechtigde bestaan en je ongerechtige bestaan. Ik wil alles werpen in de zee van eeuwige vergetelheid. Bloed erover. Bloed erover. Zo iemand niet geboren wordt uit water. Ja, maar het water is zinbeeld. Daarom, en geest. Het water op zich doet het niet. Daar kunnen we onze zwarte handen mee wassen. Maar daarmee is het met de binnenkant nog niet in orde. Daar kun je geen drankje voor innemen. Nee, geest, water en heilige geest. Daarom zei Johannes de Doper, ik doop u wel met water. Maar die na mij komt, zal u met de heilige geest, met vuur dopen. Als iemand niet geboren wordt uit water, de geest, de heilige geest. Die dat doet, die dat toepast, die dat toe-eigent, die Christus verheerlijkt. Zodat we aan hem verbonden mogen worden. Zodat het echt enigszins in de beoefening komt, voor zover dat hier op aarde mogelijk is. Niets uit ons en het al uit hem. Voel je nou al aankomen waar wedergeboorte hierop doelt? Wedergeboorte is hier de instorting van mijn hele bestaan en ik en denken en wijsheid en weten. En is erkennen, ik ben onvernuftiger dan iemand. Ik heb geen mensenverstand. Hij is het. Als hij de mijne is, als ik de zijne mag zijn, dan ben ik geborgen. dan zal ik eeuwig zijn naam mogen groot maken. Maar als ik mens, dan is het voorbij, dan is het verloren. Want wat uit vlees geboren is, is vlees. Er kan niets anders uit geboren worden dan vlees. Adam gewoon kinderen naar zijn eigen beeld. En verder niet. O geliefde gemeente, ik wil weer eindigen waar ik vorige week geëindigd ben. En dan gaan we nog eens verder. Wij leven een welzijn. Maar dan wil ik nog weer eens eindigen. Wedergeboorte betekent dat je opeens niks meer vindt. Waar is nou al dat weten en al die bekering en alles wat je je eigen aanmatigde? Waar is het nou allemaal gebleven? Het verschrompelt. Want het hoort allemaal bij je eigen, bij je religieuze aanleg, bij je godsdienstig bestaan, bij dit en bij dat. Daar hoort het bij. Maar het is niet God die de dode levend roept. Wanneer je dat nou ontdekt hebt, dan wil ik eindigen met verleden week. Misschien iets anders. Er is een strik. De duivel die staat nou gereed om de toepassing voor u te maken. En om te zeggen, ja, maar kijk nou nog eens goed. Kijk nou nog eens goed. Is er dan toch niet iets echts bij, iets goeds bij? Waarop je zou kunnen zeggen, ik geloof toch dat ik wederom geboren ben. En ik geef je de verzekering, als de geest van Christus er is, hè, in je hart, dan vind je niks. Dan vind je niks. Dan vind je helemaal niks. Maar dan komt dat woord. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat ik bekeerd, braaf, oppassend mens of slecht met. Dat is een enige geboren zoon gegeven heeft. Ik waarschuw u voor die duivelse strik. Die zegt ja. Oh, dan wordt het de gedachte. Dan wordt het geloof gericht. Hoe zwak, hoe nietig. Op hem. Buiten onszelf. Jezus Christus. Zoek het nou niet verkeerd. Hou op in dat opzicht, zou ik bijna zeggen. Hou op. Want dan krijgt het echt betekenis. Zo lief heeft God de wereld nou gehad. Dat is een enige geboren. Dat is nou wedergeboren worden. Door de opstanding van Jezus Christus. Ik, oude gek, die ik ben van mezelf. Dwaas, wereld. Ik ben nieuw. Nieuw in hem. Daar moet het heen. En om daar te komen, daar is een goddelijke werking voor nodig in onze harten. Amen.